tekst vindt u dus in Galaten 4, het zesde vers. Direct gemeente komt in onze tekst al naar voren hoe rijk het is om een kind van God te zijn. Want dan woont de Heilige Geest in onze harten en die Geest roept in ons Abba, Vader. Een bekend lied, de organist speelde het zo even ook. Maar wie denkt dat die vadernaam als vanzelfsprekend over de lippen komt, heeft denk ik nog nooit echt die vadernaam zo aangeroepen. Want is het niet heel bijzonder dat wij God als Vader kunnen en mogen aanroepen? Misschien is het u wel eens opgevallen, wanneer u de gebeden in het Oude Testament leest, dat de gelovigen God eigenlijk nooit, of bijna nooit, als Vader aanspreken. Neem het psalmboek, het gebedenboek, of neem een bekend gebed als het gebed van Daniel, of het gebed van Ezra. De vadernaam komt niet over de lippen. In verschillende andere teksten uit het Oude Testament komen we de vadernaam wel tegen, maar toch, het is heel spaarzamelijk. Om een voorbeeld te noemen, in Maleachi 1 vers 6 zegt de Heere: een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Er kunnen nog een aantal teksten genoemd worden uit het Oude Testament, waarin over God gesproken wordt als vader. Maar dan is het altijd nog over God als vader van het volk Israël. En niet van de gelovige Israëliet. In de gebeden komt niet of nauwelijks de vadernaam over de lippen. Het is bijvoorbeeld God, de Almachtige, Heere van hemel en van aarde. En hoe komt het nou dat je die vadernaam niet of nauwelijks aantreft in het Oude Testament? Er is een reden voor. Ik zou willen zeggen, er is een uitwendige reden voor en een inwendige reden waarom die vadernaam nauwelijks genoemd wordt. De uitwendige reden. In het Oude Testament was het volk Israël omgeven door heidense volkeren. En welke gedachte leefde er nu onder die heidense volkeren? De mensheid is uit de godheid voortgekomen. De mens is in zijn kern goddelijk. Er is wel onderscheid tussen de mensen en de goden. Mensen zijn sterfelijk, de goden onsterfelijk. Mensen zijn zwak en goden zijn sterk. Maar ten diepste zijn de mensen geboren uit de goden, dus goddelijk. Vandaar de vader-kindrelatie. Nou, tegen die heidense gedachte verzet zich heel het Oude Testament. Voor Israël moet er blijven een wezenlijk onderscheid tussen God en mens. Dat leert ons al direct Genesis 1, waar de schepping van de mens ook voortkomt. De mens is niet uit God voortgekomen, maar uit het stof van deze aarde. De mens is dus geen God in zijn kern. De mens geschapen uit het stof. Hij is wel het kroonjuweel van de schepping. En in Psalm 8 zegt de psalmdichter: hij is bijna goddelijk, maar hij blijft mens. Hij is stof. Wel nu, als nu de gelovige Israëliet telkens God als vader zou gaan aanroepen, dan zou dat zo gemakkelijk kunnen gaan leiden tot die typisch heidense gedachte dat een mens toch uit God is voortgekomen en dat het wezenlijke onderscheid tussen God en mens gaat wegvallen. Maar God is en blijft van een totaal andere orde dan de mens. Dat moest Israël ingeprent blijven. Het was al zo gevoelig voor al die heidense godsdiensten. En daarom, om daarvoor te waken, sprak de Israëliet God niet aan als vader, maar als schepper. Als Heere van hemel en aarde, als koning, als de Almachtige, als de Heerlijke enzovoort. Allemaal namen, u hoort het wel, die op een bepaalde afstand duiden. Dat zou ik willen noemen de uitwendige reden waarom er een schroom is bij de gelovige Israëliet om God als vader te noemen. En de Heere waakte er tegelijkertijd zo voor dat die heidense gedachte ook zijn invloed zou gaan uitoefenen binnen het Israëlitisch geloof. Voor Israël is God wel een vader, maar de Israëliet neemt die vadernaam niet of nauwelijks op de lippen. Uitwendige reden. Gezien de invloed die er van de heidense volkeren uitging op de Israëliet. Maar er is ook een inwendige reden waarom we in de oudtestamentische gebeden die vadernaam eigenlijk niet tegenkomen. Een inwendige reden. Wel, daarmee wil ik aangeven, de gelovige Israëliet onder het oude verbond kende niet de inwoning van de Heilige Geest die in ons roept, Abba, Vader. De inwendige reden, men kende niet die inwoning van de Heilige Geest. Want, richt de blik dan nu maar even op het Nieuwe Testament. En wat valt ons dan op? Nou, laten we eerst maar kijken naar de grote meester zelf. De Heer Jezus. Dan merken we al direct, hij spreekt in het gebed God aan als zijn vader. Om een paar voorbeelden te noemen. In Matteüs 11 vers 25 lezen we, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Of denk aan Matteüs 26 vers 39 waar we lezen de worsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane en dan zegt hij in die strijd, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En om nog één voorbeeld te noemen, Johannes 12, de versen 27 en 28, waar de Heer Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Terwijl in het Oude Testament eigenlijk niemand zo de vadernaam op de lippen nam, was dit woord het woord dat de Heer Jezus in zijn gebed gebruikte. Dan kunnen we begrijpen, gemeente, dat dit vele Joden geschokt moet hebben. En nog schokkender werd het dat de Heer Jezus hiervoor dat Aramese woord gebruikte. Abba. De Heer Jezus sprak zijn vader aan met dat Aramese woord. Hoe weten we dat? Wel, dat weten we uit het Markus-evangelie. Marcus, die beschrijft ook de worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. En dan verwoordt hij weer iets anders, maar dan schrijft Marcus, en hij, de Heer Jezus, zei, Abba. Marcus gebruikt dan het woord Abba, Vader. Alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Marcus die zegt dus, toen Jezus in die worsteling zijn vader aansprak, deed hij dat met het woord Abba. Vandaar dat hij er als verduidelijking aan toevoegt, Vader. Abba Vader wil eigenlijk zeggen, Abba, dat is, dat betekent Vader. En waarom doet Marcus dat? Wel vanwege de Griekse lezers van het evangelie. De Heer Jezus heeft zeer waarschijnlijk tot zijn discipelen en ook met de andere mensen in het Aramees gesproken. En hij gebruikte dat woord Abba. Maar het evangelie van Marcus was ook voor de Griekse lezers bestemd. Vandaar dat Marcus er verklarend aan toevoegt, Abba, dat is in het Grieks Vader. Maar de Heer Jezus heeft dus gebeden, Abba, ik dank u dat u dit voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Abba, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dit woord Abba heeft in de Aramese taal een vertrouwelijke klank. Nu wordt het woord Abba wel uitgelegd daarom als papa. En oorspronkelijk heeft die betekenis ook wel gehad. Maar ik las zo in de tijd van de Heer Jezus, had dit Aramese woord Abba de gewone betekenis van vader. Maar het had wel die vertrouwelijke klank. En dat heeft het woord vader voor ons toch ook toch. In iets intiems sprak eruit. Nou, ik zei het al, dat moet best heel schokkend voor de Joden toen geweest zijn. Denk u eens in, hij die Jezus, die zoon van die timmerman uit Nazareth, die durft me daar God aan te spreken als Abba. Dat is vader. En als we dan ook nog even in herinnering roepen wat we zo even zeiden over die heidense godsdiensten rondom het volk Israël onder het oude verbond, dat men de mensheid voortkomend zag uit de godheid. En dat men juist daarom in die godsdiensten sprak van een vader-kindrelatie. Dan riep dit woord bij de Joden de gedachte op, oh, de Heer Jezus die denkt zeker dat hij ook goddelijk is. Hij denkt God als zijn vader te kunnen noemen. En inderdaad, juist daarom kon en mocht Jezus God vrijmoedig aanroepen als Abba, vader, want hij is de zoon van de levende God. En dat is het dan ook, wat hij in de allereerste plaats in die aanspraak ook laat horen. Hij is de zoon van de levende God. Daarin klinkt het diepste geheim door van zijn wezen. En dat maakte de hoge priester Caiaphas woedend in het rechtsproces. Toen Caiaphas het op de kernvraag liet aankomen. Ik bezweer u bij de levende God, of gij zegt, dat gij de Christus zij, de zoon van de levende God. En toen kwam dat voor de Caiaphas ontzagwekkende antwoord. Gij hebt het gezegd. Maar Caiaphas besefte het niet. Dat er één het volste recht had om God zo aan te spreken. Abba, dat is vader. In unieke zin is hij de zoon van de vader. Voor de Joden was dat dus verbazingwekkend. De gemeente, wat het nog verbazingwekkender maakt, dat is dat de Heer Jezus nu ook zijn discipelen leerde om God aan te spreken met de vadernaam. De oudtestamentse gelovigen deden dat niet, zo horen we zo even. Maar wat horen we bijvoorbeeld de Heer Jezus zeggen tegen zijn discipelen in Matthäus 6? Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en bid tot uw vader die in het verborgen ziet. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En welk gebed leert hij dan aan zijn discipelen? Onze vader die in de hemelen zijt. En dan denk ik nog weer even aan de woorden van de Heer Jezus, die hij tot Maria Magdalena sprak, toen hij opgestaan was uit de doden. Dat zei de Heer Jezus toen tegen Maria Magdalena. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. De discipelen mogen God als hun vader zien. En hem zal dan ook aanroepen in het gebed. En de vraag dringt zich aan ons op. Waarom? Waarom dit grote verschil met de oudtestamentische gelovigen? Hier hebt u de inwendige reden. Wat de oudtestamentische gelovigen niet kenden, mogen nu de nieuwtestamentische gelovigen wel kennen. Namelijk de inwoning van de Heilige Geest. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat is toch de kern van het Pinksterfeest. De inwoning van de Heilige Geest. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En nu is het door de Heilige Geest. Dat de nieuwtestamentische geloven wel mogen en kunnen zeggen. Abba, Vader. Dus voor de oudtestamentische gelovigen was er aanvankelijk ook die uitwendige reden, waardoor ze God niet als Vader aanriepen, maar ze konden het eigenlijk ook nog niet. Omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestort en was komen wonen in hun harten. Maar voor de nieuwtestamentische gelovigen ligt dat anders. Want zij kennen de inwoning van de Heilige Geest. En de Heilige Geest leert ze roepen. Abba, Vader. Anders gezegd, er is dus een groot onderscheid tussen de oudtestamentische bedeling en de nieuwtestamentische bedeling. Er is een groot onderscheid tussen hoe de Heilige Geest zich openbaarde in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Er is een onderscheid tussen de oudtestamentische bedeling van het heil en de nieuwtestamentische bedeling van het heil. En daarmee ook de positie van de oudtestamentische gelovigen en de nieuwtestamentische gelovigen. En die verschillende positie van de gelovigen onder het oude verbond en nieuw verbond legt Paulus in ons teksthoofdstuk uit. Aan de oudtestamentische gelovigen was de Heer Jezus beloofd, zegt Paulus. Maar die belofte had zeg maar een wettisch karakter. De belofte droeg onder het oude verbond een wettisch karakter. Niet natuurlijk wordt ermee bedoeld dat de oudtestamentische gelovigen door de wet zouden zalig worden. Ook voor hen gold alleen zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zij zagen van verre. Straks komt de beloofde. De Heer Jezus Christus hebben dat geloofd. Dus wat dat betreft geen verschil. In de weg van zalig worden geen onderscheid. Alleen de belofte van de Heer Jezus was zeg maar gewikkeld in een wettisch kleed. Gewikkeld in een wettisch kleed. Want de oudtestamentische gelovigen, ze moesten zich houden aan de spijswet en aan de reinigingsvoorschriften. Aan heel die oudtestamentische ceremoniële eredienst. Ik zeg het wel eens tegen de catechisanten ook, je moet je voorstellen wat de Joodse kinderen moesten leren ten aanzien van de offers. Onvoorstelbaar, wij kunnen ze al niet uit elkaar houden. Laat staan al die regels waarmee die offers gepaard gingen. Nou, stipt moesten ze zich aan die wetten houden. Kijk, dat bedoel ik ermee wanneer ik zeg de belofte was gewikkeld in een wettisch kleed. Droeg nog een wettisch karakter. En dan spreekt Paulus in Galaten 4 over de dienstbaarheid van de wet. De dienstbaarheid van de wet. En Paulus grijpt dan om de positie van de oudtestamentische gelovigen duidelijk te maken naar het beeld van een kind. Een kind dat wel erfgenaam is van de vader, maar nog onder een voogd staat. De oudtestamentische gelovigen wil die zeggen, waren ook erfgenamen van de Heer Jezus en zijn heil. Maar ze waren nog kinderen, als onder voogden en verzorgers gesteld. En als kind kan je wel erfgenaam zijn, maar zolang je als kind onder toezicht van een voogd staat, verschil je eigenlijk nog weinig van een knecht. Je bent wel kind en erfgenaam, maar je staat nog onder toezicht van een voogd. En daarom verschilt je positie weinig van die van een dienstknecht. Nou, zegt Paulus, zo was de positie van de oudtestamentische gelovigen. Ze waren wel kinderen, maar ze stonden nog onder het toezicht van de wet. Ze waren met handen en voeten gebonden aan al die wetten van Mozes. Ze waren nog geen vrije, mondige kinderen. Maar ze vertoonden nog, doordat ze al die wetten moesten nakomen, de gestalte van een dienstknecht. Een dienstknecht die staat onder de Heer. Onmondig, niet vrij. Maar in die positie is nu verandering gekomen. Hoe dat zo? Nou, zegt Paulus, dat is gekomen doordat God in de volheid van de tijd zijn Zoon heeft uitgezonden. Door de komst van Christus naar deze aarde is de positie van de gelovigen geheel veranderd. Want wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat Christus in de volheid van de tijd geboren is? Nou, dan wijst Paulus op twee punten. In het vers voorafgaand aan onze tekst. Twee keer noemt hij dat een opdat. Hij is gekomen naar deze aarde opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat, de tweede opdat, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dus Christus komen naar deze aarde had als eerste doel om degene die onder de wet waren te verlossen. We waren onder de wet. Paulus wil zeggen, we zaten ook onder de vloek van de wet. En de vloek veroordeelt ons. Wie de wet niet houdt, ligt onder Gods oordeel. Maar nu is Christus gekomen en heeft die ontzagwekkende vloek op zich genomen en heeft die weggedragen. Hij heeft ons ervan verlost. Wat een wonder. Verlost van de wet. Van de vloek van de wet. Maar Paulus wil ook zeggen, hij heeft ons ook verlost van al die ceremoniële wetten. Al die geboden en regels die de gelovigen onder het oude verbond moesten houden. Christus heeft ons van de dienstbaarheid van de wet verlost. Wij behoeven al die spijswetten, die reinigingswetten, al die feesten, al die dagen en maanden niet meer na te komen. Verlost van de wet. Dat is het eerste doel van Christus komen. Maar het tweede doel, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De aanneming tot kinderen. En dat op grond van het verlossingswerk van Christus. Door zijn komen naar deze aarde heeft God ons geadopteerd tot zijn kinderen. Geadopteerd tot zijn kinderen. Indrukwekkend. Ja, denkt misschien iemand, maar de oudtestamentische gelovigen waren toch ook zonen, kinderen van God. Ja, maar wanneer Paulus hier schrijft dat door de komst van Christus daar toch verandering is aangekomen, dat wij aangenomen zijn tot kinderen, dan bedoelt hij daar nu mee, wij zijn nu aangenomen tot vrije, tot mondige kinderen. Wij zijn niet meer kinderen die toch nog onder een voogd stonden, maar wij zijn nu bevrijd van al die wetten en regels. Die ons niet meer die angst, houden we er ons wel voldoende aan? Vervullen we wel alle plichten en regels van de schaduwdienst? Nee, door Christus volbrachte werk is er een einde gekomen aan de minderjarigheid van de gelovigen. Ze zijn nu volwassen kinderen geworden, die nu rechtstreeks, niet meer via offers, via allerlei andere plichten, maar die nu rechtstreeks op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus tot God mogen toegaan. Ziet u wat de positie van de Oudtestamentse gelovigen, zegt hier Paulus, was gelijk aan die van een kind. Nog onder toezicht van een voogd, namelijk onder toezicht van de wet. En daardoor, zo'n kind was niet vrij. Maar de positie van de Nieuwtestamentse gelovigen is een andere. Die is wel vrij. Die is die van een mondig kind. Een mondig, een vrij kind. En bij de positie van vrije, mondige kinderen behoort nu ook de komst van de Heilige Geest. Vandaar dat Paulus in onze tekst schrijft, en overmits, omdat gij kinderen zijt, en dan bedoelt hij van die vrije, mondige kinderen, niet meer gebonden aan de wet. Omdat u zulke kinderen bent, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Paulus zegt dus, gelovigen, daar in Galatië, God heeft u aangenomen tot vrije, mondige kinderen. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij ook de geest van zijn Zoon in uw harten uitgezonden. En die geest roept nou in u, Abba, Vader. Paulus spreekt hier wel over heel, heel rijke en diep geestelijke zaken. Hij zegt dus eerst, overmits, omdat u kinderen van God bent. Zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Als we die zin goed op ons laten inwerken, zou de vraag kunnen bovenkomen, moet de volgorde hier niet anders zijn? Namelijk, omdat God de Heilige Geest in uw hart heeft uitgezonden, daarom bent u kinderen van God. Want eerst is daar toch de werking van de Heilige Geest in het hart. En door die werking van de Heilige Geest worden we dan toch kinderen van God. Het is toch niet eerst kind van God. En dan komt de Heilige Geest. Het is toch andersom. Zo wordt het toch verkondigd. Als de Heilige Geest in ons hart komt werken. Enzovoort. Eerst is er toch de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. En die maakt ons tot kinderen. Tot zonen van God. Maar ja, Paulus draait het in onze tekst toch om. Hij zegt. Omdat gij kinderen zijt. Dus omdat u, gelovigen te Galatië, kinderen van God bent, daarom heeft God de geest van zijn Zoon in uw harten uitgezonden. Klopt dat wel? Hoe zit dat? Beide is waar, gemeente. Er is een werking van Gods geest tot het kindschap van God. En er is een werking van Gods geest vanuit het kindschap van God. En nu valt in onze tekst de nadruk op dit laatste. Het wonen en werken van de Heilige Geest in onze harten, omdat we kinderen van God zijn. En waarom valt hier nou de nadruk op? Wel, omdat Paulus dat grote onderscheid wil laten zien tussen de gelovigen onder het oude verbond en die van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond waren de gelovigen ook zonen, kinderen van God. Maar ze zaten nog onder die dienstbaarheid van de wet. Ze waren onmondig. Maar met de nieuwtestamentische gelovigen is dat anders. Door Christus zijn ze verlost van dat juk van de wet. Ze zijn nu aangenomen tot vrije, mondige kinderen. En waaruit blijkt dat? Uit de inwoning van de Heilige Geest. En deze inwoning misten de oudtestamentische gelovigen. Zij kenden de werking van de Heilige Geest tot het kindschap, maar niet de werking van de Heilige Geest vanuit het kindschap. Want daarvoor moest eerst Christus komen. En die is nu gekomen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En omdat gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Omdat gij kinderen zijt. Mooi is dat Paulus gelooft. Dat die gelaten aan wie hij schrijft, kinderen zijn. Kinderen van God. Op grond van het verlossingswerk van Christus. Door God aangenomen tot kind. En misschien zit er iemand die denkt, nou, dat zijn grote woorden. Waarom kun je dat bemerken? Dat je nou een kind van God bent. Wel, zegt onze tekst, dan heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Daaraan kunt u nou weten of u een kind van God bent. Zo'n vrijmondig kind. Ja, zegt u misschien, maar waarom kan ik nou merken dat de geest ook in mijn hart dan is komen wonen? Daar komen we straks nog op. Maar kijk eerst eens naar dat grote wonder. Dat God, wanneer hij ons aangenomen heeft tot zijn kind, de Heilige Geest uitgezonden heeft in onze harten. Dat is een kenmerk van het kindschap Gods. En je moet er eens op letten hoe Paulus dat hier schrijft. Hij schrijft niet, God heeft de Heilige Geest uitgezonden in uw harten, maar zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. De geest van zijn Zoon. God heeft de geest uitgezonden, maar als de geest van de Zoon. En waarom noemt Paulus hier de Heilige Geest op deze manier? Omdat toch de Zoon de Heilige Geest voor de gelovigen verworven heeft. Ook de Heilige Geest waren we kwijtgeraakt in het paradijs. Ook de Heilige Geest moest weer verdiend worden. En dat heeft Christus nu gedaan door zijn volbrachte werk. Vandaar toen de Heer Jezus in de hemel kwam. Hij de Heilige Geest ontving uit handen van zijn Vader. En nu heeft hij de Heilige Geest uitgezonden. Het is alleen aan Christus te danken dat de Heilige Geest in ons woont en werkt. Vandaar de geest van de Zoon. Alleen Christus komt hier de lof en de dank toe voor de uitzending van de Heilige Geest. De geest van de Zoon. En tegelijkertijd wil Paulus ons zo leren wat het werk van de Heilige Geest is. Hij is de geest van de Zoon. Hij werkt op Christus aan. Of om het met de woorden van de Heer Jezus zelf te zeggen, die zal mij verheerlijken. De geest van de Zoon, de Heilige Geest, verheerlijkt Christus en zijn volbrachte werk. En die geest heeft Paulus, zegt Paulus in onze tekst, die geest heeft God nu uitgezonden. En ook dat woord gebruikt Paulus niet zomaar het woord uitgezonden. Want dat herinnert natuurlijk aan het Pinksterfeest. Het uitzendingsfeest van de Heilige Geest. En nu spreekt Paulus in onze tekst over de uitzending van de Heilige Geest in onze harten. Niet als een soort herhaling van het Pinksterfeest, maar ik wil zeggen, die geest die in u woont, is dezelfde geest die op grond van Christus volbrachte werk op het Pinksterfeest is uitgestort. En die geest is nu uitgezonden, ook in uw harten. In uw harten. De Heilige Geest grijpt de mens aan. In het centrum van zijn leven. Het hart, u weet het wel, dat is de diepste kern, dat is het diepste wezen van een mens. Daar grijpt de Heilige Geest de mens aan. Daar neemt hij intrek. In die bron van willen, denken en gevoelen. Daar komt hij, om ons te verlichten, te leiden, te troosten, om te schenken wat we nodig hebben. Vanuit het hart vernieuwt hij heel ons leven. Hier in beginsel, maar het loopt straks uit op die heerlijke volkomenheid in de hemel. Oh, wat een Wat een heerlijkheid dan. Die uitzending van de geest van de Zoon in onze harten. Wat een wonder dat de Heilige Geest nou zo woont en werkt in harten. Waarvan nature geen plaats voor hem is. Maar van dat boze en zondige hart weet hij nou een tempel te maken. Een tempel van de Heilige Geest. Een woning waar hij, om de woorden van ons doopvorm hier te gebruiken, waar hij toe-eigent wat we in Christus hebben. Nou, zo is een kenmerk van kinderen van God, vrije, mondige kinderen, dat God de geest van zijn Zoon heeft uitgezonden in onze harten. Maar dan is de andere kant, buiten die inwoning van de Heilige Geest om, zijn we geen kinderen van God. Zijn we nog kinderen des torens. En dan liggen we nog verloren. En daarom is het zo belangrijk om te weten of de geest van Christus ook in onze harten is uitgezonden. Ja, en dan is de volgende vraag inderdaad, hoe kan ik dat weten? Want iemand zou kunnen denken, ja, dat gaat over rijke zaken. En als ik denk aan mijn zonde, als ik dan denk aan mijn twijfel, is de Heilige Geest dan wel uitgezonden in mijn hart? En ben ik dan wel aangenomen als kind? Hoe kan ik dat weten? Nou, onze tekst geeft u dan een troostrijke aanwijzing. Want als die geest van de Zoon in uw hart gekomen is, dan doet hij iets. En dan zou ik op allerlei dingen hier ook kunnen wijzen. Op het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het verlichtende werk, het vernieuwende werk, het vertroostende. Op het bestraffende werk. Maar we blijven maar bij onze tekst. De Heilige Geest, de geest van de Zoon, die gaat in ons roepen. Dan heb je een kenmerk. Waaraan u kunt weten of de geest van de Zoon in uw harten gekomen is. Want lezen we zo, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. De geest gaat roepen. Wat een rijkdom. En dan merken we hier een accentverschil met wat Paulus geschreven heeft in Romeinen 8. We hebben dat daarom ook gelezen. Kom je een soortgelijke tekst tegen, Romeinen 8 vers 15. Daar schrijft Paulus ook over de aanneming tot kinderen. Want dan zegt hij het, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. En dan schrijft hij, door welke wij roepen, Abba Vader. Dus we hebben de geest ontvangen, de geest er aanneming tot kinderen. En door die geest roepen wij. Door welke wij roepen. Maar in onze tekst schrijft Paulus het nog sterker. Nog krachtiger. Het is de geest zelf die in de gelovigen roept, Abba, Vader. Nu niet eens erbij door welke wij. Maar het is de geest die roept. En natuurlijk bedoelt Paulus hier niet dat het langs ons heen zou gaan, alsof de mens maar een soort kanaal zou zijn waarvan de geest gebruik maakt. En dat de geest zo door dat kanaal heen roept, zonder dat wij erbij betrokken zouden zijn. Nee, dan is het door welke wij roepen. We zijn er geheel en al met ons hart bij betrokken. Maar hier wil Paulus toch voornamelijk benadrukken, het is uiteindelijk het werk van de geest. Waardoor we mogen roepen, Abba, Vader. Niemand mag dus eigenmachtig God zo noemen. Paulus verbindt het aan de aanneming tot kinderen. Aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Van nature heeft geen mens direct toegang tot God als Vader. Die rijkdom gaat boven het natuurlijk vermogen van ons mensen uit. tegenrijkdom is uiteindelijk vrucht van de aanneming tot kinderen en daarmee het werk van de Heilige Geest. Die Geest roept in ons. Hij bewerkt de roep. Abba, Vader, wat een rijkdom. Om zo door de Geest God als Vader aan te roepen. De Heilige Geest werkt het in ons, zodat we het mogen zeggen, Abba, lieve Vader. En hier hebt u dus weer het verschil met de Oud-Testamentische gelovigen. De Nieuw-Testamentische gelovigen, maar God, op grond van het verzoeningswerk, en daarmee door de Heilige Geest, daarmee mag de gelovige onder het nieuw verbond God als Vader kennen. En daarin is de rijkdom van de Nieuw-Testamentische gelovigen heerlijker dan die van de Oud-Testamentische gelovigen. Het is de Geest die roept, Abba, Vader. Ja, dan moet je daar dan maar op wachten. Wanneer de Geest dat eens in je roept. Nee. Want de Geest roept dat op een bepaalde manier. Anders gezegd, wanneer roept nu de Heilige Geest dit Abba Vader in en door ons? Wanneer legt Hij nu die Vadernaam op onze lippen? Wanneer zegt u nou in waarheid Vader? Als u een goed gevoel hebt, als u in een positieve gemoedsstemming bent, als u lekker gezongen hebt. Soms kunnen we wel eens te gemakkelijk die Vadernaam op de lippen nemen. Vader, ik dank u. Vader, ik dank u. Maar het klinkt zo hol. Wanneer roept nu de Heilige Geest, Abba, Vader? Wanneer neemt u nou echt die Vadernaam op de lippen? De gemeente, dan moeten we weer goed zien dat de Geest van de Zoon is. De Heilige Geest is altijd de Geest van Christus. Er is een onlosmakelijke band tussen de Geest en Christus. En wat betekent dat? Wel, we kunnen God als Vader alleen maar recht aanroepen in en door het geloof in Christus. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. En wanneer Hij heerlijk wordt voor het geloofsoog, wanneer Hij heerlijk voor ons wordt als middelaar, als de weg, de waarheid en het leven, roept de Heilige Geest in ons, Abba, Vader. Dus wanneer neemt u de Vadernaam in waarheid op de lippen? Wanneer u in de gelovige overgave aan Christus tot Gods genadegroon toegaat, dan stuwt de Heilige Geest het uit onze mond, Abba, Vader. Dat is de rijkdom van de inwoning van de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus ook, de Heer Jezus moet voor ogen geschilderd worden. Hij is in het vorige hoofdstuk gezegd, Galaten 3 vers 1. Had de Heer Jezus onder die Galaten ook gedaan. Hij was voor ogen geschilderd door Paulus. En in die weg had de Heilige Geest het geloof in het hart gewerkt. En kwamen tot die overgave. En mochten ze God aanroepen als Vader. Waar het werk van de Heer Jezus Christus voor ons heerlijk is. Maar het komt tot die overgave van het geloof. Gaan we het zien. God is ons tot een Vader geworden en stuwt de Heilige Geest ons heen. Naar deze Vadernaam. O, ziet u het, alleen in Christus ligt het recht om God met de Vadernaam aan te roepen. Alleen in en door Christus zijn we aangenomen tot kinderen. En gaan we God zien in zijn vaderhart. Wat een heerlijkheid, wat een rijkdom. Dan nemen we niet gemakkelijk die vadernaam op de lippen. Dan doen we het niet kil en koel, maar met liefde. Met verwondering. Dan mogen we het zien. God is niet alleen rechtvaardig en heilig. Maar hij is ook een liefdevol. Hij is een barmhartig en een rechtvaardig vader. Dan mag je zien in dat vaderhart. Hoe is het toch mogelijk? Alleen door Christus. En hoe meer we nu in Gods Vader had mogen zien. Des te meer roept de Heilige Geest in ons en door ons. Abba, Vader. En wie zou er dan beter voor ons kunnen zorgen dan deze Vader? Wie deze Vader mist, mist Christus. En wie Christus mist, mist de Geest. Die is nog in zijn zonden. Herkent u nou dit kenmerk van het kindschap van God in uw leven? Of moet u zeggen, daar sta ik nog buiten. Dan wordt u nog genodigd om tot Christus te komen. Maar als u dit kenmerk van de Heilige Geest in uw hart mag ervaren, en dat u het zo met schroom, met blijdschap, met vreugde in de binnenkamer, die vadernaam op de lippen mag nemen, ziende op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan is het de Geest die dat in u werkt. En dan bent u zalig, eeuwig zalig, zo die vadernaam te mogen spellen. Waarom? Omdat u kinderen bent. Zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. En die roept, Abba, Vader, halleluja, amen. Daarvan willen we nu zingen uit het Gebed des Heren, de versen 1 en 2.